Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we met experts van de redactie de actualiteit doorspreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we een duik nemen in het verleden, maar we gaan ook duidelijk proberen te schetsen hoe dat verleden nog steeds doorwerkt in het heden. We gaan het hebben over Gorbachev. Die is eergisteravond overleden. Ik had het gisteren met mijn gast Bert Lanting vandaag over. Is er iemand die een grotere betekenis heeft gehad of meer invloed heeft gehad op de wereldgeschiedenis dan deze Gorbachev? En eigenlijk konden we niemand verzinnen. Hè? Bert, welkom.
Ja, goedemorgen.
Is er iemand naast Gorbachev die zoveel in beweging heeft gebracht in de wereld?
Nou ja, als ik een heel vervelend antwoord moet geven, is het natuurlijk Hitler geweest.
Ja, okay.
Maar nee. Kijk, het is zeker van de mensen die ik meegemaakt heb, heeft hij een ongelooflijke invloed gehad. En ook een heel positieve invloed. Ja. Die hele periode dat hij aan de macht kwam en de veranderingen in beweging zette in Rusland. Dat was een hele opwindende en positieve periode. Hij wilde het communistische systeem, het Sovjetische systeem, wilde hij vernieuwen. Mm-hmm. En dat heeft hij gedaan door, wat hij noemde, hij vond dat het echt nodig was het systeem te moderniseren. Nou, mm-hmm. Dat noemde hij dan de perestroika. Dat is eigenlijk betekent de verbouwing of de hervorming. En als motor daarvan had hij de glasnost. En dat is openheid. En hij was er echt van overtuigd dat er werd, en dat zag je ook om je heen in de Sovjet-Unie. Ik heb er in die tijd gestudeerd. Mm-hmm. Ja, die hele maatschappij die functioneerde niet meer. Die economie lag op zijn gat. In de winkels lagen allemaal producten waar de mensen helemaal geen belangstelling voor hadden enzovoort. Maar daar werd gewoon over gezwegen.
Ja.
Er werden voortdurend in de kranten en op de tv werd gesproken van enorme recordoogsten. Maar als je in de winkel ging kijken, dan lag er bijna niks op de schaal.
Maar jij was een jonge student toen je daar voor het eerst kwam. En je voelde eigenlijk dat het niet meer werkte.
Je voelde zo, dat was begin jaren 80. Ik zou eigenlijk in Moskou gaan studeren. Maar wij werden naar Voronezh gestuurd. Dat is een provinciestad ongeveer 400-500 kilometer daar vandaan. Omdat Nederland ruzie had met de Sovjet-Unie over de inval in Afghanistan. En je kon in die tijd kon je gewoon merken dat het was één grote plaats van dronkenschap en wanhoop, eerlijk gezegd. Ja, je voelde ook wel dat systeem op zijn laatste benen begon te lopen. Want als je in de bioscoop zat bijvoorbeeld, dan werd er in de pauze een redevoering van Brezhnev uitgezonden. Over de jeugd bijvoorbeeld. Brezhnev over de jeugd.
Ja.
Dan begonnen de mensen gewoon te gniffelen en te lachen in het donker. Ja, dus je voelde wel dat het aan het afbrokkelen was.
Ja, maar ik ben in 2003 al op Cuba geweest. En toen voelde je ook al heel erg dat het aan het afbrokkelen was en dat het systeem niet houdbaar was. Maar daar gaat het eigenlijk nog steeds door. Was Gorbachev nodig om ook echt min of meer een einde te maken aan het communisme? Of om deze maatregelen te treffen? Of had het ook nog heel lang kunnen doorgaan?
Ja, ik had zelf het idee dat het toch nog wel heel lang door zou gaan, hoor. Dat moet ik echt toegeven. Tegelijk voelde je wel van, er zit gewoon iets volkomen fout in deze maatschappij. En dat heeft Gorbachev ook gezien. Maar het laatste wat hij wilde is dat systeem afschaffen.
Ja.
Hij wilde het communisme niet afschaffen. En hij wilde zeker niet de ontbinding van de Sovjet-Unie. Maar Ja.
Maar dat is een beetje zijn tragiek. Hij wilde het communisme sterker maken en eigenlijk stortte het daardoor in. En ook het hele Warschau-pact verkruimelde en uiteindelijk ook de Sovjet-Unie verkruimelde. Hoe heeft hij dat zelf ervaren? Want hij heeft dus eigenlijk totaal niet bereikt wat hij wilde bereiken.
Ja, nou, achteraf natuurlijk is hij toch wel trots geweest op wat hij heeft gedaan. Maar wat er gebeurde was met die glasnost, dus met die openheid, die heeft hij eigenlijk gebruikt als een soort koevoet waarmee hij de deur naar verandering ging openzetten. Maar wat er gebeurde is dat er werkelijk een enorme storm opstak van kritiek op van alles wat er mis was in de Sovjet-Unie. En in dat hele systeem, in de landbouw, van alles en nog wat. Dus de mensen die verloren in rap tempo, verloren ze de laatste restjes vertrouwen in de autoriteiten. Maar tegelijkertijd probeerde hij zijn conservatieve collega's in het politbureau, het hoogste orgaan van de partij en de Sovjet-Unie, probeerde die onder druk te zetten met al die onthullingen en die kritiek en zo van jongens, we moeten echt veranderen. Maar op een gegeven moment, hij maakte krachten los. Hij kon dat hele. Hij zat op een paard dat wild geworden was. Dus hij kon dat helemaal niet meer beheersen. Het ging maar allemaal sneller en sneller. Het was natuurlijk. Ja, het was gewoon een soort natuurramp die zich voltrok.
Maar wat voor mij het grote wonder was, ik was toen heel jong, dat hij aan de macht kwam.
Ja.
In een land als China zie je dat niet gebeuren. In landen als Cuba zie je het niet gebeuren. Nee. Dat er ineens. Bijna uit het niets. Hè. Je hebt jarenlang van die oude apparatchiks gezien. Die heel erg op machtsbehoud uit zijn. En dan ineens komt. Hij was vrij jong voor die tijd.
Ja. Maar je moet wel bedenken dat. De Russen zaten dan de hele tijd. Zaten ze tegen Brezhnev aan te kijken.
Ja.
Nou, die man die was zo'n beetje seniel. En die kon je bijna niet verstaan. En dat was gewoon echt een bejaarde. Ik kan me herinneren, ik was dat moet in 82 geweest zijn, was ik toevallig in de Britse ambassade tegenover het Kremlin. En daar ontstond op een gegeven moment opwinding op die dag, omdat ze zagen dat er een vlag, die werd half stok gehezen boven het Kremlin.
Ja.
Nou, toen werd er gezegd van, Brezhnev is waarschijnlijk dood, hè, want daar zat iedereen op te wachten. Maar dat bleek Suzlov, de partijideoloog, te zijn. Maar ja, dat bleek toch het eerste schaap te zijn dat over de dam
ging. Die hele generatie.
Toen kreeg je Brezhnev, ging 2 jaar later dood. Toen hebben ze Andropov, de vroegere chef van de KGB, die hebben ze benoemd. En hij heeft dat een jaar volgehouden. Hij was ziek en toen is hij doodgegaan. En toen moesten ze een derde benoemen. Toen kwamen ze bij Tchernenko terecht. Nou, dat was echt een heel saai man.
Ja.
En die had helemaal geen ideeën. Nou, en die heeft nog eens een keertje een jaartje geleefd. En toen moesten ze weer naar het Kremlin om die man te begraven. Ja, en toen dachten ze van, we moeten nou toch een ander kiezen.
Wat jonger.
Ja, wat jonger. En hij had natuurlijk in het systeem gezeten.
Ja.
Maar hij begreep wel dat, en die anderen begrepen natuurlijk eigenlijk ook wel dat hij iets moest veranderen. Maar hij leek niet gevaarlijk.
Nee. Maar goed, hoe zou je zijn karakter omschrijven? Want jij hebt hem meermaals ontmoet. Wat is de ontmoeting geweest die het meest is bijgebleven? Waar je hem het beste leerde kennen?
Ik vond dat wel. Dat was wel in 1996. Toen was hij inmiddels al 5 jaar geen president meer. De Sovjet-Unie was ineengestort. Hij wilde. Toen had je presidentsverkiezingen van de Russische Federatie, het huidige Rusland dus. En hij wilde weer president worden.
Was de laatste verkiezing dat Poetin niet meedeed, hè? Want het jaar dat de verkiezingen daarop kwam Poetin naar de macht.
Ja, klopt. Toen deed Yeltsin deed mee. En ook Zhukanov, dat was de leider van de communisten, die overigens nu nog steeds de leider van de communisten is, 30 jaar. Nou, en hij was er eigenlijk toch wel van overtuigd dat hij een behoorlijke kans had om te winnen. Ik ben toen een dag met hem op campagne geweest. Toen zijn we naar Yekaterinburg geweest. Mm-hmm. En daar zijn we op verschillende plaatsen geweest. En je merkte overal van, nou, de mensen die hadden echt enorm genoeg van. Overal werd die uitgescholden en uitgejouwd. Want ja, het idee was, een heleboel mensen. Ja, niet alleen was de Sovjet-Unie uiteengevallen, maar ook waren de mensen die waren gewoon in een economische chaos terechtgekomen door die economische shocktherapie die ze op advies van westerse economen hadden ingevoerd. Nou ja, in één keer werd alle spaartegoeden van mensen, pensioenen en zo, die werden weggevaagd. Ik bedoel, ik kende zelf een vrouw en die. Die was hoofd van een medisch laboratorium. Nou, die was net van haar pensioen gaan genieten, maar dat pensioen, dat was gewoon in één maand. Nou, daar kon ze nog een paar broden van kopen. Dat was niks meer waard. Dus die mensen die waren.
Dat heeft Gorbachev
allemaal boedend.
Gorbachev op westers advies gedaan.
Nou ja, hij heeft dat eigenlijk. Kijk, hij is begonnen, maar eigenlijk was dit het werk van het team van Yeltsin.
En die had dan economen die dachten dat dit verstandig was?
Ja, Gaidar, gewoon die vonden, ja, het was natuurlijk ook een uitermate ingewikkeld probleem. Je moest van een planeconomie overstappen naar een vrije markteconomie.
En, ja.
Ja, ze gingen de prijzen vrijgeven, terwijl de industrie nog op het oude Sovjet-tempo produceerde. Nou, dan weet je wel wat er gebeurde.
Dan werd alles heel duur.
Ja.
Oké, maar Gorbachev kreeg daar dus de schuld van, merkte je toen je met hem op tournee ging?
Ja, absoluut. Ja, de mensen die vonden hem echt dat hij gewoon het hele land had verkwanseld en hen in ellende had gestort. Maar ik ben toen met hem. Hij had nog wel zo'n cortège, dus een limousine, ben ik meegereden. En we gingen met motoren zo gingen we door de stad en. Toen zijn we naar verschillende bijeenkomsten gegaan. En ook naar een bijeenkomst op de universiteit. En daar werd hij behoorlijk. Waren allemaal studenten. En daar werd hij behoorlijk agressief. En ook eigenlijk een beetje vernederend werd hij bejegend.
Mm-hmm.
En toen zei hij ook, dat had hij ook wel eens eerder gedaan. Maar, en dan zei hij tegen die mensen, zei hij van, wacht eens even. Als. Ik hoor jullie hier nou allemaal. Jullie staan mij allemaal uit te schelden en verwijten te maken. Maar als ik er niet was geweest, hadden jullie dit nooit kunnen doen.
Nee.
Hè? Dan waren jullie gewoon opgepakt.
Ja.
En daar had hij natuurlijk gelijk aan. En toch, ik ben er toen bij geweest. En je zag gewoon, hij had toch een enorme overtuigingskracht. En aan het eind kreeg hij echt een applaus van die studenten. En ja, dat was. Dat vond ik toch wel enorm indrukwekkend. Ik dacht van, ja, je kreeg eigenlijk voor het eerst kreeg ik gewoon van dichtbij het gevoel van, oh, zo heeft hij dat toch weten te doen ook. Zo heeft hij ook zijn conservatieve collega's, eigenlijk zijn vijanden in het politbureau, heeft hij weten te bepraten om de macht uit anderen te geven. Want dat gebeurde natuurlijk. Op een gegeven moment heeft hij het machtsmonopolie van de partij. Nou ja, dat was eigenlijk, dat was gewoon de kern van het systeem. Daar steunde gewoon het hele Sovjet-systeem op. Die heeft hij opgegeven.
Hij had een grote overtuigingskracht.
Ja.
Al kon hij niet meer de hele Russische bevolking overtuigen. Dat is bij die verkiezing ook niet gelukt, want hij kreeg 1%.
Ja, hij kreeg nog ineens 1%.
Dus het lukte hem niet meer om de massa te bereiken met dit verhaal. Maar als hij nog eens een keer met een groep werd geconfronteerd, zag je dat wat er in hem zat.
Hij had hij toch. Het was eigenlijk een hele warme man. Hij had een zekere warmte. Hij was wel ijdel, moet ik zeggen. Hij was ook ontzettend belangrijk. En hij was behoorlijk bazig.
Ja.
Dat was ook nog wel zo. Maar toch op een. Ja, een vriendelijke manier. Hij had iets zachtmoedigs, wat Poetin werkelijk absoluut niet heeft.
Nee.
En dat trok mensen ook wel aan. Ik heb meegemaakt, dan zat je in een interview en hij zat naast me. En dan om mij te overtuigen, legde hij dan zo zijn hand op mijn arm. En
ja.
Dat, dat, Ja, weet je, dat voel je gewoon. Dat maakt
maar
wel
hij was
indruk.
Ook, iedereen hield ook van hem, zeker in het Westen. Alle Westerse regeringsleiders, die waren toch min of meer dol op Gorbachev. De band tussen Reagan en Gorbachev is beroemd geworden.
Ja, die is enorm belangrijk.
En zat dat ook in die warmte, denk je? Dat het een hele open, warme uitstraling?
Ja, Reagan, die was echt wel... ik denk dat ze allebei verrast waren door... Eigenlijk de menselijkheid van elkaar.
Ja.
Dat is toen zeker in Reykjavik, op die beroemde bijeenkomst waar ze over de kernwapens hebben gesproken. En bijna besloten hebben om de kernwapens af te schaffen en hun kernarsenalen op te geven. Dat was een droom van Reagan.
Ja.
En dat is niet doorgegaan, maar die medewerkers van hen, die zaten te zweten. Want die dachten, wat zitten die lui te doen? Zo meteen dan zegt die Reagan en Gorbachev, die zeggen, wij gaan
al... Ze er allemaal uit, die kernwapens. Ze waren zo dol op elkaar dat moment heel dichtbij is.
Zitten we in de problemen. Want er waren nog wel anderen, die hadden ze nog wel. Hè?
Ja, maar vrediger dan toen is de wereld daarna misschien nooit meer geweest.
Nee, maar dat was natuurlijk, ja... En natuurlijk, kijk, uiteindelijk is dat niet gebeurd, maar het heeft wel enorme onderling vertrouwen geschapen, die bijeenkomst. En het heeft ook geleid tot verder, later, tot allerlei wapenen. Verdragen, behoorlijke reducties.
We zien een grote overtuigingskracht die vooral in Rusland heeft gebruikt om aan de macht te komen en om het communisme te hervormen. Een hele warme persoonlijkheid waardoor die hele goede banden opbouwde met regeringsleiders van vijandige mogendheden. Is er nog een derde pijler onder zijn enorme invloed? Of hebben we het dan gehad?
Nee,
waar dit de twee belangrijkste
kijk, maar
dingen?
Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat idee dat eigenlijk wat die man wilde doen, dat communisme hervormen. Hij wilde een nieuwe impuls geven aan de Sovjet-Unie. Maar het omgekeerde is gebeurd. Het hele communisme, dat is gewoon, dat bleek gewoon, als je daaraan ging zitten rommelen, dan begon de hele zaak als een kaartenhuis ineen te storten.
Maar is dat dan de paradox? Hij eigenlijk het meeste geloofde in het communisme van iedereen. En hij dacht, het communisme is sterk genoeg om deze hervormingen te overleven en daar sterker uit te komen.
Ja, daar was hij absoluut van overtuigd. Kijk, dat het uiteindelijk ten onder is gegaan, dat is in gang gezet natuurlijk door die stormachtige gebeurtenissen die hij eigenlijk had uitgelokt.
Mm-hmm.
Maar de doodsteek is toegediend door Yeltsin.
Ja.
En door die coupplegers, zijn conservatieve tegenstanders, die hadden op een gegeven moment... dachten ze van, zometeen gaat het heen, de Sovjet-Unie aan en eraan en de Communistische Partij. Ze zijn bijna macht kwijt. Dus toen hebben ze hem in zijn vakantieverblijf op de Krim, hebben ze hem vastgezet.
Ja.
Hebben ze de macht gegrepen. Maar ja, die lui die hadden er niet goed over nagedacht. Ik kan me nog herinneren, die eerste persconferentie die ze hielden, was Janajev, dat was de baas van die lui. Nou, je zag zijn vingers, zag je trillen. Toen dacht ik al meteen, als je vingers trillen,
dat ga je het niet halen.
Dat gaat niks worden.
Ja. Nou, en toen kwam er een soort contra-revolutie.
In een paar dagen is dat gebeurd.
Toen heeft Yeltsin de macht gegrepen en meteen eigenlijk de Sovjet-Unie en het communisme afgeschaft.
Nou ja, ze hadden natuurlijk de grootste sommiteit was dat ze Yeltsin niet hebben opgepakt meteen. Niet hebben gearresteerd, die coupplegers. Ja. Dus die ging op het tank staan en die kreeg een deel van het leger achter zich. Nou ja, toen was het afgelopen. Maar en toen kwam Gorbachev kwam weer terug uit het, uit zijn vakantieverblijf. Ja, en toen die in Moskou kwam, was het wel duidelijk wie de broek aan had.
Ja.
Dat was Yeltsin.
Ja.
En Yeltsin, die was eerder door Gorbachev uit het politbureau gezet, maar die was heel slim. Die was president van de Russische Federatie, dus de Sovjet-Republiek Rusland geworden. de grootste in de Sovjet-Unie. En die had gewoon gezegd, luister eens even, wij zijn de Russische Federatie. Dus ik heb eigenlijk het bevel over de KGB, over het leger. Nou, hij, ja, toen had Gorbachev, die had eigenlijk niks meer te vertellen. Heeft nog maar een paar maanden geduurd en toen was het afgelopen.
Ja. Bert, ik wil nog heel even naar het heden. Jeltsin, of Poetin was de protégé van Jeltsin. Hè? Dus Jeltsin heeft min of meer Poetin in het zadel geholpen, kun je wel zeggen, denk ik. Maar er is nu ook een theorie en die wordt volgens mij ontvouwd in een boek wat onlangs in het Nederlands is verschenen.
Ja, van Belten. Ja.
Dat eigenlijk op het moment dat de Sovjet-Unie instort of dat Gorbachev zijn hervormingen doorvoerde, dat er al Poetin op dat moment al dacht van nou, dit vind ik zo'n ongewenste ontwikkeling. Ik ga werken aan een plan om dit uiteindelijk ongedaan te maken.
Ja, haar theorie is, en daar heeft ze ook al wel allerlei behoorlijk sterke bewijzen voor. Nou, dat hij nadat de muur was gevallen, want hij zat in Dresden. Hij heeft dus gezien hoe het hele Oost-Europese communistische systeem omverging, hoe de muur omverging. En hij is toen eigenlijk verbitterd, is hij teruggekeerd in Sint-Petersburg. En, maar ja, zij zegt en dat hij eigenlijk in die tijd al ja, met allerlei andere figuren die hij kende uit zijn KGB-tijd, dat hij gewoon, ja, hij heeft een netwerk opgebouwd en ze hebben ook allerlei economische en financiële machinaties hebben ze bedreven, waarmee ze eigenlijk het fundament legden voor een soort contra-revolutie, zou je het moeten noemen.
Dat eigenlijk een plan is wat Poetin al begin jaren 90 in gang heeft gezet. Ja. Nog heel even terug naar Gorbachev. Er was vanmorgen een Rus die in de krant zei van, nou ja, als Gorbachev er niet was geweest, was er wel iemand anders geweest. Deze ontwikkeling was onvermijdelijk. Het was hoe dan ook gebeurd. Hoe sta jij erin? En de omgekeerde vraag, hoe belangrijk zijn individuen in de geschiedenis en individuele relaties?
Nou, ik vind dat Gorbachev nou juist een heel goed voorbeeld is van ja, dat die toch eigenlijk marxistische theorie, dat het helemaal niet gaat om individuen in de geschiedenis, hè, maar veel fundamenteler krachten. Ja, ik bedoel, tuurlijk spelen die een grote rol, maar ik denk dat op Churchill heeft toch ook al op een bepaald moment een heel belangrijke persoonlijke rol gespeeld. Gorbachev ook, Poetin nou ook.
Ja.
Er zijn ook mensen die zeggen nu, het is alleen Poetins oorlog. Nou, daar geloof ik nou ook weer niet in. Maar het is wel heel belangrijk dat hij een beetje een naar, gevaarlijk karakter heeft. En het karakter van Gorbachev was heel anders.
Goed, Bert, mag ik je heel erg bedanken.
Ja.
Heel interessant allemaal. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een politieke editie, de Kamer van Klok. Gijs Groenteman, Raoul Dupré, Shaila Sitalsingh en ik zullen dan de politieke week bespreken. Dan is er zondagavond weer een reguliere aflevering. Die wordt gepresenteerd door Shaila Sitalsingh. Zij zal daarin spreken met Carlijne Vos, die net terug is uit Afghanistan. Graag tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.